nemen er nog één uit de bundel en dan gaan we beginnen met gebed. Maar 456 zingen we nog vooraf aan deze Bijbelstudieavond. Nader mijn God bij u en dat willen we zeker vanavond doen. Je komt zo aan de beurt. Zegen vragen voor deze avond. Trouwe God en Vader, we komen u danken. Danken voor de heerlijke liederen die we al mochten zingen. En dan zien we op het laatste couplet dat we juichend mogen naderen voor uw troon. Omdat we weten dat we uw zoon, uw dochter mogen zijn. Wat is dat een heerlijke zekerheid. Te weten, kind van u, kind van de almachtige God, Schepper van hemel en aarde, u die zich naar ons uitstrekt. En dat heeft u gedaan door middel van de Heer Jezus die naar deze aarde kwam. Die kwam in een wereld die hem eigenlijk helemaal niet wilde. Een wereld die hem uiteindelijk aan het kruis gespijkerd heeft. Maar hij tot zijn doel kwam met zijn komst naar deze wereld. Om het lijden wat hij heeft ondergaan, dat voor ons was. Onze zonde, onze straf heeft hij daar weggedragen. En daarom komen we u heel eerbiedig danken Danken dat we in deze tijd toelevend naar Pasen dat geweldige uitzicht hebben. Want het kruis was niet het laatste. Het graf was niet het laatste. Maar het graf is leeg. Want hij is opgestaan. We hebben een levende Heer en daar komen we u voor loven, danken en prijzen. Vader, wat is het heerlijk dat we zo met elkaar deze dingen mogen overdenken. En dan vanavond een heel bijzonder thema mogen dat in geloof naar ons toetrekken. We zijn met de Heer Jezus gestorven. En wat is dat een bijzonder iets. We mogen weten, ons oude leven is daar aan het kruis gebleven. En we hebben nieuw leven ontvangen. Nieuw leven door de gave van uw geest die in ons woont. Hij die met ons meegaat elke dag. En dat is zo bijzonder. Wat hebben we een heerlijk en rijk leven samen met u. Vader, we bidden voor deze avond dat iedereen tot die conclusie mag komen. En aan het einde van de avond, ja, dat was ook voor mij. En wat ben ik rijk geworden door deze dingen. Heer, we leggen het allemaal in uw hand. Want wij kunnen, we hebben het straks al gezegd, organiseren wat we willen. Maar als u het niet zegent, is het allemaal voor niks. Daarom wilt u komen met uw geest in ons midden. Want het is uw belofte waar we samen komen. Rondom uw woord, daar bent u bij. Dank u wel dat we die belofte mogen omarmen. Dat we vanuit die wetenschap hier samengekomen zijn in een zaal. Dat we in alle vrijheid, in alle rust mogen doen. Want er zijn zoveel broeders en zusters die misschien op deze avond wel samenkomen in het geheim. Die dat in onzekerheid doen. Omdat ze niet weten of dat ze weer thuiskomen. Dat het niet veilig is. Omdat ze misschien wel opgepakt worden. Omdat ze de naam van de Heer Jezus belijden. En wij mogen dat in Nederland nog steeds doen. Uitkomen voor die naam. Die ene naam, de Heer Jezus. Hij die voor ons naar deze wereld kwam. Gekruisigd is. Gestorven en opgestaan. Dank u wel voor deze prachtige onderwerpen die we ja nog te beluisteren hebben. We bidden voor een zegen voor Jacques die hier vanavond het woord komt delen met ons. De eerste zegen heeft hij al mogen ontvangen in het overdenken, in het toerusten, in het ja, overdenken wat hij gaat zeggen deze avond. Heer, wilt u hem vanavond ook bijzonder nabij zijn? Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft om onze harten te bereiken? Want wat zijn mensen harten vaak maakt dor en stug. En wilt u met uw doel, met uw zegen tot uw doel komen in onze harten. Dat wij ons leven zo aan u mogen toevertrouwen. Dat wij weer getuigen mogen zijn morgen als we in ons dagelijks leven bezig mogen zijn tot eer en glorie van u. Zo willen we deze avond aan u opdragen. We willen deze avond in uw hand leggen. Dat het allemaal mag zijn tot eer en verheerlijking van de naam van de Heer Jezus. Wiens naam we al hebben bezongen vanavond. Heer, en dat willen we straks nog een keer doen. We leggen het zo bij u neer. We zien uit wat u gaat doen. En we weten eigenlijk ja, heel bijzonder al dat u het gaat zegenen. Want u bent die God die niets liever wil dan ons zegenen. En daarom, Vader, kom tot uw doel. Met ieder van ons, met het woord dat vanavond gaat openen, wat geopend gaat worden. Kom tot uw doel ook met de techniek die hier vanavond gebruikt gaat worden om het allemaal duidelijk te maken. Heer, zo zien we uit wat u gaat geven deze avond. We prijzen en loven u al bij voorbaat voor alles wat er gaat gebeuren vanavond. Dank u wel. We prijzen en loven u in Jezus' naam. Amen. Goed, er was hier iemand die was. Hier hebben we nog een paar stoelen, een stuk of vijf hebben we in ieder geval over. Kom erbij. Kom hogerop, ik kom helemaal op de voorste rij. Er was net iemand die was bang dat we de collecte zouden vergeten. En ik zou willen adviseren, Gert, die meneer met die snor moet niet vergeten. Want die is volgens mij vanmiddag bij de bank geweest. Dus sla die zeker niet over. Goed, de collecte komt eraan, maak je niet ongerust. En wij gaan nog een heel mooi lied zingen. Ook uit Johannes de Heer, 458, zelfde bladzijde. Je hoeft niet eens voor te zoeken, neem de wereld en geef mij Jezus. Ja, doen we wel, hè? Ja, daarom, Gert is heel druk met de collecte. We nemen vier, alle vier de completten. Neem de wereld, geef mij Jezus. Thank you.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten, om bij elkaar te zijn. En ik vind het bijzonder dat jullie allemaal weer zijn gekomen. Maar in het bijzonder toch wel Marco en Bernadette. Jullie houden er helemaal niet van, dat weet ik. Maar toch vind ik het wel bijzonder dat jullie er weer zijn. Marco heeft een hele moeilijke tijd gehad en jullie gaan nog door hele pittige tijden heen. Het is een wonder dat je hier nog zit, überhaupt. En ja, je mocht ook getuigen hoe de Heer jullie geleid heeft, ook naar het ongeluk. En ja, daar zijn we met elkaar dankbaar voor. Dus dat mag ook wel genoemd worden. Nogmaals, blij dat jullie hier zijn. Je schreef je verlangen naar mij, dat je er graag bij wilde zijn. Als ik heel eerlijk ben, had ik nog niet verwacht dat je hier zou zitten. Maar dat is natuurlijk ongeloof van mijn kant. Dat beleid ik direct. Maar jullie zijn hier. En daar zijn we met elkaar dankbaar voor. De Heer doet boven bidden en boven denken. Amen. En dan de rest die gekomen is vanavond. Het is eigenlijk best bijzonder dat jullie voor dit thema gekomen zijn. Dat is eigenlijk een heel apart thema, totaal niet populair. Want we gaan het vanavond hebben over het onderwerp dat wij met Christus gestorven zijn. Dus we leven niet meer. Nou, wie wil nou nadenken over zijn dood? Over zijn geestelijke dood. En dan vooral, wie wil er nu nadenken over dat hij het niet meer voor het zeggen heeft in zijn eigen leven? Daar gaan we over nadenken. We gaan met dit thema vanavond belijden dat wij, ja, wij leven niet meer. Ons ik is gekruisigd. We leven slechts voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Wat een rust, ja. Maar ja, ik geloof ook dat dit het thema is vandaag in de christelijke gemeente. Dat als dit niet alleen wordt gepredikt, maar ook wordt geloofd en gepraktiseerd, dan zijn heel veel problemen opgelost. In huwelijken, in gezinnen en in gemeenten. Daar geloof ik echt in. Maar het ontbreken van deze boodschap zorgt voor heel veel problemen. Waarom? Nou ja, dan zeggen heel veel mensen vandaag, je moet op je strepen staan en je hebt rechten. Maar ja, je moet assertief zijn, je kan cursussen volgen tegenwoordig. Maar ja, wij zijn alles verloren en tegelijkertijd hebben we alles teruggewonnen in de Heer Jezus Christus. Dus het is een thema met één met Jezus in zijn sterven of met Christus gestorven, wat helemaal niet populair is. Maar wat wel heel zegenrijk is. En daar wil ik jullie vanavond in meenemen. We gaan opnieuw naar de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. We hebben vorige keer nagedacht over één vers. En dat was vers 5 van Romeinen 6. En we gaan nou lezen vanaf vers 5, maar dan tot en met vers 14. Ik heb een PowerPoint gemaakt, omdat het best wel een thema is wat waar je misschien wat moeilijk een voorstelling van kan maken. Hè? Kijk, het met Christus gestorven zijn is een geestelijke werkelijkheid. Is niet te tasten met je handen of te zien met je ogen. Maar het is een geestelijke werkelijkheid die ik door geloof mezelf toe-eigen. Kijk, vergeving van zonde kan je ook niet pakken, toch? Kan je ook niet zien. Is ook een geloofzaak. Nou, dat geloven we vaak makkelijker dan dat we geloven dat we met Christus gestorven zijn. Nou, om jullie een beetje tegemoet te komen, heb ik een PowerPoint gemaakt. Nou ga ik aan jou een vraag stellen, Gert, en dat is, dit scherm kan ook, als het goed is, over het hele scherm verdeeld worden. Maar ik weet niet hoe dat werkt. Weet iemand dat?
Diavoorstelling.
Diavoorstelling? Ja.
En dan dia starten.
Vanaf het begin.
Vanaf het begin.
Oh ja, daar. Ja, wacht. Kijk eens.
Maar dan sta je erin.
Ja, dan moet je iets naar links. Dan moet jij naar links.
Ja, maar ik ben juist heel erg rechts georiënteerd. In alle opzichten. Dan weet u dat ook gelijk. Kan je nou niks meer zien, Annie? Dan moet je naar mij kijken heel de avond. Maar het is wel mooi, toch zo, Gert? Ik heb ook weer wat geleerd. Ik wist het ook niet. Samen komen we er, hè? We gaan de Bijbel lezen. Romeinen 6 en ik lees vers 5 erbij. Daar staat het volgende. Want als wij met hem, met de Heer Jezus. Eén plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Vers 6. Opdat met als doel het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten, dat is echt Paulinisch, hè? Je zou zeggen, wat spreekt die man toch hoog van de toren? Hij is wel erg zelfverzekerd, maar hij spreekt nooit over, nou ja, misschien. Nee, hij zegt, wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden, dat woord kan je ook vertalen met ledematen, niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Amen. Met Christus gekruisigd. Een bijzonder onderwerp vanavond. En het is een onderwerp waar ik, toen ik tot geloof kwam in de zomer van 2000, eigenlijk totaal geen zicht op had. Wat dat nou betekende. En het boek wat mij geholpen heeft, dat kent u misschien wel, dat is het boek van Watchman Nee. Het normale christelijke leven. Als u echt een goede uitleg wil hebben over Romeinen 6, 7, 8, lees dan dat boek. Ik weet wel, ondergeschikt aan de Bijbel, maar dat begrijpt u wel van mij. Maar dat is echt een boek, soms moet je het even twee keer lezen, misschien drie keer lezen. Maar als je echt een goed boek wil lezen over dit thema, dan is het Watchman Nee. Deze godsman heeft een diep inzicht gehad wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn. Maar hij had ook een geweldig inzicht wat betekent deze werkelijkheid voor mijn leven vandaag. En vooral wat betekent de opstanding met Christus voor de praktijk van het leven. Kijk, en dan gaat het leven als vanzelf, mag ik het zo zeggen. Anders ploeter je maar wat aan. Maar als je dit gaat verstaan en je eigen maakt, dan ga je leven. Op de tweede dia zie je nog even het plaatje waar we het vorige keer over gehad hebben. En dat is het tekstvers nummer 5 uit Romeinen 6. Hè? De enting. Ik heb jullie dat uitgelegd. En met mijn Westlandse tuinbouwachtergrond heb ik geprobeerd daar iets over te zeggen. Dat is wat Paulus bedoelt. De wonderlijke eenheid tussen de gelovigen aan de ene kant en de Heer Jezus aan de andere kant. Zij zijn verworden tot één nieuwe eenheid. 1 plus 1 hebben we vorige keer gezegd. Goddelijke wiskunde is 1. En dat is een mysterie. We zijn geënt op de onderstam, de Heer Jezus Christus. Met als doel verlangen dat wij vrucht voortbrengen voor de hemelse landman. Zodat de Heer in ons zichzelf terug gaat zien. Zo zijn we vorige keer geëindigd. Romeinen 8 vers 29. Dat is ons doel hier op aarde. Ons doel is dus niet om ons te verkneuteren in onze luxe fauteuil en te zeggen hoe slecht het in de wereld gaat of in de gemeente gaat. Nee, het doel waarvoor wij op aarde zijn is dat wij hoe langer hoe meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Amen. En om dat voor elkaar te krijgen leren we Bijbelse principes. Maar daarvoor gaan wij ook op de leerschool van de Heilige Geest. En vormt de Heer ons in de praktijk van het leven. En soms gaat dat door hele moeilijke wegen heen. Hij vormt ons, hij kneedt ons, zodat zijn beeld meer in ons terugkomt. Een tekst die ik nog even wil noemen voordat ik verder ga, is een tekst die jullie allemaal kennen. Dat is 2 Korinthe 5, hoef je niet op te zoeken, het 17e vers. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles, vooral het woord alles, is nieuw geworden. Ik ontmoette ooit een oudere broeder, die zei vanaf de dag dat ik tot geloof en bekering ben gekomen, is de schepping zelfs voor mij nieuw geworden. Nou, ik stond daar toen nog niet voor open. Ik denk, nou, je moet ook niet overdrijven natuurlijk. Maar alles zag hij nieuw. Alles zag hij vanuit Gods perspectief. En hij waande zich als het ware in een nieuwe wereld. Alles was nieuw geworden. En hij leeft al niet meer. En nu kan ik hem hier op aarde niet meer spreken. Maar ik ga stukje bij beetje wel begrijpen wat hij bedoelt. Als God het doet, dan doet hij het goed. En het goede heeft hij gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Nou, toen ik nog een stuk jonger was, toen kreeg ik catechisatie in de gemeente waar ik destijds was. En onze dominee die probeerde die nieuwe eenheid uit te leggen, altijd met zijn zwarte Bijbel. De kleuren komen niet zo overeen, misschien had die Bijbel wit moeten zijn, briefje zwart, maar goed, je begrijpt het wel. Nou, dit was ik. Hij zegt, en het betekent dit om een nieuwe schepping te zijn, dat je in Christus bent. Hij zegt, en zo ziet God jou vanaf vandaag. Wit, hè? Je begrijpt het al. Jullie hebben het begrepen. Je bent in Christus. Dus je bent in de Heer Jezus gekomen. Je bent een nieuwe eenheid met Hem geworden. Dat betekent, waar die Bijbel is, daar ben ik. Waar Christus is, daar ben ik. Amen? Dat betekent dat daar waar de Heer Jezus aan het kruis hing, daar ben ik. Ik ben een eenheid geworden. God ziet mij na mijn wedergeboorte als met Christus gekruisigd. Moet je vanavond goed onthouden. Daar hangt die oude Jacques, die hangt aan het kruis. Daar heeft God mee afgerekend. Dat is wat Paulus hier leert. En hij wil jou en mij leren om vandaag als een gekruisigde te leven. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje mysterieuze taal, denkt u misschien. Maar geestelijk is dat de werkelijkheid. Waar de Heer Jezus is, daar ben ik. En dat geldt voor zijn kruisdood. Dat geldt voor zijn opstanding de volgende keer. En dat geldt voor zijn hemelvaart. Dat is wat Paulus leert. En ik moet je eerlijk bekennen, de dominee die dit voorbeeld gebruikte, die gebruikte dit om uit te leggen wat het betekende om tot geloof te zijn gekomen te zijn. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Maar hij heeft mij nooit uitgelegd wat het betekende om met Christus gekruisigd te zijn. En waarom benadruk ik dat nou zo? Om nou heel vervelend over die beste man te doen? Nee, helemaal niet. Maar ik worstelde met iets in mijn leven. Wat was dat? Vergeving van zonde? Nee. Dat was wel duidelijk voor me. Dat had ik door geloof wel ontvangen. Prijs de Heer daarvoor. Maar waar ik mee worstelde, dat was de dag nadat ik tot geloof was gekomen. Ik denk, ik kom dat oude leven nog tegen. Hoe zit dat nou? Ben ik nou, geloof ik nou of geloof ik nou niet? En ik wilde niet alleen vergeving van zonde ontvangen. Ik wilde mijn ledematen die mij tot zonde bewogen, die wilde ik doden. Amen. Er moet een einde komen aan het oude leven. Maar als ik, jullie natuurlijk niet hier op de Veluwe, want je zit in een geweldig gebied. Maar wat ik miste in de prediking, dat was dat tweede deel. Er was dan alleen een oplossing voor de zonde die ik gedaan had. Voor de verkeerde gedachten, gedragingen. Maar er was geen oplossing voor een nieuwe levenswandel. Althans, die werd mij niet verkondigd. Totdat ik Watchman Nee las. Die zegt, nee. Je hebt niet alleen vergeving van je zonde. God gaat jouw leven daadwerkelijk nieuw maken. Je krijgt een nieuwe levenswandel. Zonde, ja, schrik niet hoor. Je kan nu nog weggaan. Maar zonde wordt geen regel in jouw leven. Zonde wordt uitzondering in jouw leven. Dat is Romeinen 6. Dit had ik nog nooit gehoord. En weet je, de eerste keer, kijk, wat de boer niet kent, dat eet hij niet, hè? Nou, dat was voor mij voor Romein de 6. Het klonk als een klok, maar ik geloofde er niet in. Waarom niet? Nou komt een belangrijk iets. Omdat ik het niet, ja, het was niet de ervaring van mijn leven. Maar luister goed, iets wat je niet ervaart, wil nog niet zeggen dat iets niet zo is, toch? Het kan met onderwijs te maken hebben. Het kan met vernieuwing van denken te maken hebben. Maar ik geloof dat dit wel de waarheid is waar we vanavond met elkaar doorheen gaan. De eenwording met de Heer Jezus spreekt van iets ouds en van iets nieuws. Van een oud leven, van een eertijds en van een leven door de kracht van de Heilige Geest. En in de voorbereiding, dat vond ik wel aardig, toen las ik een voorbeeld van een klas op de basisschool, groep 8. Die moesten een toneelstuk opvoeren. Nou weet ik niet hoe u over toneelstukken denkt. En zeker niet als het gaat om het uitdragen van het evangelie. Maar de kruisiging van de Heer Jezus werd ten tonele gebracht. En één iemand speelde de Heer Jezus. En de heel die zaal zat vol. En die jongen die hing aan het kruis. Maar aan het kruis, als het goed is, doe je niet veel meer, toch? Maar zijn vriendjes, waar hij normaal altijd mee speelde, dat waren de spotters aan de voet van het kruis. En die spotten met hem en ze hadden geoefend en alle keren ging het goed. Maar op die bewuste avond toen de zaal vol zat, toen hing hij opnieuw aan dat kruis. En die vriendjes van hem spotten met hem en ze spuugden hem. En op een gegeven moment werd hij zo driftig. En hij worstelde zich van het kruis af. Nou, er werd wel één ding duidelijk die avond. Hij was nog niet gekruisigd. Want wat ze met hem deden, dat raakte hem tot in de diepste van zijn bestaan. En dat is nou net de kern van het gekruisigde leven. Hij had alles over zich heen moeten laten komen. Want hij had geen rechten meer. Hij was al zijn rechten kwijtgeraakt. Nou, dat toneelstuk zette mij wel aan denken. En of u het nou gepast vindt of niet, ik vond het toch een goed voorbeeld. Begrijp u, dat is de kern van wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn. Dus mijn vrouw merkt iets van het feit dat ik met Christus gekruisigd ben. En dat is het bijzondere. Kijk, de vergeving van zonde herstelt de relatie tussen God en mij. Maar het gekruisigde leven leven, dat maakt mij een aangenaam persoon in de omgang. In mijn huwelijk, in mijn gezin, maar ook in het huisgezin van God. Want je kan met je mond belijden, ik ben met Christus gekruisigd. Maar wat merken de mensen ervan in de praktijk van ons leven? En ik geloof dat de Heer daarom deze boodschap vanavond wil laten horen. We hebben als mensen twee problemen. Dat is de volgende sheet. Je zal zeggen, nou, ik heb veel meer problemen. Nou ja, ik wil het vanavond even bij deze twee laten. En dat is een hele belangrijke. Een mens heeft twee problemen. Het eerste is dat wij te maken hebben met zonden. Het woord dat eindigt op de N van Nico. Nou, hij is in ons midden. Dat wil zeggen de zondige daden, de verkeerde gedachten, maar ook nalatigheden. Daar hebben we allemaal mee te maken. En in dat voorbeeld wat ik net noemde, waarmee ik begon, daar gaat heel veel over in de prediking vandaag. Je bent een zondaar, je doet zonde. En daarom moet God je straffen. En je hebt vergeving van je zonde nodig. En dat is mogelijk door bloed van de Heer Jezus. Dat was natuurlijk een geweldige boodschap, hè? Maar we hebben nog een probleem. En dat is dat tweede woordje zonde, dat eindigt op een E. En dat wil zeggen vanuit de Bijbel, dat is de zondemacht. Dat is de zondige natuur. Dat is de bron waaruit alles voortkomt. Dat heeft te maken met ons innerlijk wat niet deugt. Kijk, ik kan het als volgt zeggen. Als je steelt, dan ben je een dief. Toch? Zeggen wij. Maar je kan ook zeggen, je bent een dief en daarom steel je. Dat is geen populaire boodschap. Die eerste geloven we nog wel. Ik steel en daarom ben ik een dief. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Je bent een dief en daarom steel je. Met andere woorden, jouw innerlijk deugt niet. Ja. Dit is niet zo'n fijne boodschap, maar wij zijn tot in ons bot verdorven, echt. Amen. En als je het niet gelooft, lees de Romeinenbrief. Alle mensen missen de heerlijkheid van God, zegt Paulus. Dat is niet, nou ja, op de Veluwe, daar gaat het. Nee, zelfs op de Veluwe. mist men de heerlijkheid van God. In de meest degelijke kerken. Althans, als je Jezus niet kent. Dat is het waardeoordeel van God. Ik had vandaag is het 2 jaar geleden dat mijn vader is overleden. En ik had mijn moeder gebeld. Ik zei, ma, we gaan samen naar het graf toe. En daar ben ik vanochtend geweest met haar. En toen kregen we een heel gesprek. Ik ben in ons gezin het enige evangelische eendje in de bijt, zeg maar. En we hebben een goede tijd bij het graf gehad. En onverwacht kwam mijn broer er ook nog bij. We kregen een gesprek met elkaar, noem maar op. En toen kwam een beetje de zorg naar boven, hè, over de koers van mijn leven. Ja, jongen, ik vind het toch soms, heeft ze soms een beetje moeite mee nog, weet je wel. Nou, dat begrijp ik ook wel. Maar toen gingen we even doorpraten over, ja, wat telt nou voor God, hè, mama, zeg ik. Kijk, een mooie buitenkant, waardoor een ringetje te halen is, waar de mensen goed over spreken. Ja, zo was ik eerst, ja. Maar ondertussen was ik innerlijk dubbelhartig. Maar dat zag niemand, maar God wel. En met hem heb ik straks te maken. Ik zeg, het gaat de Heer allereerst om de binnenkant. Even los van welke club of kleur je ook bent, toch? Is je hart recht voor God? Ik zeg, daar komt het op aan. En dat naar aanleiding van het sterven van mijn vader, bezoek aan het graf, zo kwamen we tot een goed gesprek. En wat je ziet is dat de Bijbel, even los van uit welke richting u komt, zegt dat een mens zonder Christus een hopeloos mens is. Hij mist de heerlijkheid van God. Hij heeft 2 problemen, hij doet zonde, maar nog erger, er is in hem een bron, een mechanisme, dat de Bijbel zonde mag noemt. En ja, helaas in sommige kringen is voor het eerst een oplossing, maar voor het tweede, ja jongen, zeiden ze tegen mij vroeger, het was niks met je, het zal nooit wat met je worden. En het is pure genade als je straks boven komt. Alsof, luister goed hoor, God alleen zijn zoon geschonken heeft om ons in het leven vergeving van zonde te schenken, maar alsof dat bloed niet krachtig genoeg is om jou en mijn leven vandaag daadwerkelijk te veranderen. Dat zou betekenen dat ik de lichamelijke dood nodig heb om de macht van de zonde in mijn leven te breken. Daar moet u even over nadenken, hè? God heeft de lichamelijke dood nodig in mijn leven om de macht van de zonde te breken. Nou, ik geloof dat dat niet waar is. Ik geloof op grond van Romeinen 6 dat het bloed van Jezus Christus mij reinigt van alle zonden. Maar naar de mate dat ik versta dat ik met Christus gekruisigd ben, is er ook iets gebeurd met mijn zondige aard, met die natuur. Daar is iets mee gebeurd. De Bijbel zegt, geloof het of niet, Romeinen 6, die is teniet gedaan. Nou, dat moet ik uitleggen natuurlijk, hè. Want als je ergens spreekt over Romeinen 7 en 8, dan zit je mailbox vol. Omdat dat toch iets is wat mensen moeilijk pakken. Ja, maar we zijn toch nog niet in de heerlijkheid? Nee, daar zijn we ook nog niet. Het is nog niet volmaakt. Maar we moeten wel evenwichtig deze dingen uitleggen. En waarom wil ik dat doen? Dat je werkelijk dieper en dieper onder de indruk gaat komen wat het lijden en sterven van de Heer Jezus teweeg heeft gebracht. Je krijgt nog meer eerbied voor hem. Je komt nog meer in aanbidding voor hem. Heer Jezus, u heeft voor mijn 2 problemen 1 oplossing geboden. En zo is het. En dat is de bevrijdende boodschap die ik vanavond ook aan jullie door mag geven. Dat staat ook op de 4e dia. De oplossing van de 2 problemen in 1 persoon. Volgende dia. En dat is belangrijk. Dat er vergeving van zonde mogelijk is, dat is absoluut een wonder. Maar God heeft ook met de bron iets gedaan. Want stel voor, hè, er zit hier iemand, ik ken jullie niet allemaal persoonlijk, die de Heer Jezus nog niet kent. En er was een oude prediker die zei, je moet altijd zo spreken alsof het je laatste preek is. En dan moet je vrij zijn van het bloed van de mensen. En zo is het. Maar stel dat er hier iemand zit die de Heer Jezus nog niet kent. Persoonlijk. Maar die vanavond tot overgave komt. Dat is enerzijds Gods werk en anderzijds ook een keuze van ons om daarop in te gaan, om zijn naam. En die zegt, ik buig mijn knieën. Ik kniel bij het kruis van Jezus. Belijd mijn zonde. Ik ontvang vergeving van zonde. Nou, dan ga je toch jubelend naar huis toe, of niet? Maar ja, dan word je morgenochtend wakker. Dan gaat om 7 uur de wekker. Hoe ga je nou leven? Hè, vanavond ben je blij over je vergeven van zonde. Dan denk je, nou, het is schoon schip tussen God en mij. Maar hoe ga ik nou leven? Nou ja, als je alleen gelooft dat Jezus voor zonde is gestorven, in jouw plaats, maar jij niet met hem, dan blijf je met dat tweede probleem zitten. Maar toen ik ontdekte dat er met mij wat gebeurd was, ja, toen ging ik leven. En toen ging het als vanzelf. De Bijbel zegt dus de oplossing in één persoon. En dan zie je allereerst dat Christus voor ons is gestorven. Jesaja 53, u heeft dat deze dagen misschien wel gelezen. Het Lam van God. Hij is geslacht, hij deed zijn mond niet open. Hij was stom, hij was stemmeloos voor zijn scheerders. En hij is de weg van lijden en sterven gegaan. En dat is mooi, hè? Johan Schep heeft mij geleerd. Het Eerste Testament leer je, waar is het lam? Daar werd de vraag gesteld in Genesis, of niet? Dan zie je in Johannes 1 vers 12, komt Johannes de Doper op. Zie het lam! En straks Openbaring 5, waardig is het lam. Nou, als je niks onthoudt, moet je dat maar onthouden vanavond. Waar is het lam? De vraag. Zie het lam? Johannes wees hem aan. En uiteindelijk eindigt het in de aanbidding van het lam. Dus profetisch is het lam aangewezen. Uiteindelijk is de vervulling gekomen. En wat geldt voor een christen, Romeinen 6 vers 6, dat wij ook met hem gestorven zijn. We zijn met hem meegegaan. De machine, het organisme van de zonde is werkeloos gemaakt. Dan gaan we even inzoomen op die verzen. De volgende dia. De tweevoudige boodschap van het kruis heb ik even in beeld gebracht. Nou, je moet een beetje kunnen visualiseren en daarom heb ik een PowerPoint gemaakt, want ik ben er niet zo heel erg voor. Maar hier zie je iets, even los van hoe jij hierover denkt om Jezus af te beelden. Het gaat erom dat je even pakt wat er is gebeurd. Iets onvoorstelbaars. Iets wat ik als kind nooit heb begrepen. Dit noemen wij wel de tweevoudige boodschap van het kruis. Allereerst vraagt iemand vanavond, Jacques, kan je iets meer zeggen over wat is nou die oude mens? Want welk deel van mij is nou gestorven? Welk deel is nou aan het kruis gegaan? Want we hebben ook allemaal een persoonlijkheid, toch? Ik heb een bepaalde persoonlijkheid. Nou, sommigen vinden dat aangenaam, sommigen vinden dat minder aangenaam. Ja, goed, dat zijn nu eenmaal zo. Maar onze persoonlijkheid is uniek. Die is door God geschapen. Dat is ook zijn verlangen. Daarin is ja, ieder echt uniek en bijzonder. Dat bedoel ik dus niet. Als we het hebben over de oude mens, als Paulus het daarover heeft, dan spreekt hij ook wel over het lichaam van de zonde. Daarmee wordt al iets meer duidelijk. Het is uiteindelijk het leven wat beheerst werd door de zonde. Dat is uiteindelijk mijn oude mens. Het is het leven wat leefde in de macht van de zonde. In de heerschappij, onder de heerschappij van de zonde. Ik was uiteindelijk een slaaf van de tegenstander. Ik was in mijn eertijds, toen ik Jezus nog niet kende, uiteindelijk enkel en alleen op zoek. En ik verlangde naar de behoeftebevrediging, nou komt die, van mijn eigen ik. Mijn ego. Het ging altijd om mezelf. En geloof me, dat is niet alleen heel seculier. Kijk, ik heb vroeger in de voetbalwereld gezeten. En dat mocht me alles kosten. Ik keek niet zo krap op een overtreding, echt niet. Hè, als ik maar mijn... En dan stond er in het jeugdblad, Sjaki met zijn wondersloffen, zo werd ik nou genoemd. Nou ja, dan steeg je, weet je wel. En mijn vader, die was fractievoorzitter van de SGP. Nou, dat paste natuurlijk helemaal niet bij elkaar, dat begrijp je wel. En hij kwam ook nooit kijken. Ik mocht uiteindelijk op voetbal, maar dat was een strijd geweest. Maar goed, dat zal ik je besparen. Maar mijn vader kende wel vanuit zijn raadswerk de voorzitter van de voetbalvereniging. Die had af en toe overleg. En die voorzitter was laaiend enthousiast over me. En dan ging hij naar mijn vader toe, dan vertelde hij dat. Die zoon van jou, joh. Heerlijk dat hij erbij is gekomen. En we genieten ervan. En dan, ja, mijn vader die werd natuurlijk een beetje trots. Maar weet je, hij vertelde het niet aan mij. Dat hoorde ik dan via via. Maar als ik je dan via via hoor, dan roemde je toch. Het ging uiteindelijk om je eigen ik. Dan krijg je verkering. Dan ga je trouwen. Nou ja, als je een beetje in ontwikkeling komt. En de puberteit komt en zo. Weet je, dan draait het ook om je eigen behoeften, toch? Vleeselijk. Verkocht onder zonde, zegt de Bijbel. En dan kan je het leuk inkleden, natuurlijk. Maar in verkering, in huwelijk, gaat het heel vaak toch om je eigen behoeftebevrediging. En dan ben je in de kerk, dan vragen ze je als diaken of oudste, nou, dat is toch ook heel bijzonder, hè? Maar ik zie bij sommigen, het heeft het hart niet, maar ja, ze hebben toch een vooraanstaande functie. Ze zijn toch degene die in de lijn, dan ga je ook weer groeien. Dat is precies wat Jezus niet bedoeld heeft. En dan word je voorganger of dominee, nou, dan verdraai je mensen soms de nek om je nog na te kijken. Ik ben op bijeenkomst geweest, daar werd een predikant nagekeken alsof het een heilige was. Begrijp je? We worden allemaal iets. Vleeselijk. Ook godsdienstig. Verkocht onder de zonde. En dan krijg je een boodschap van het kruis te horen. Weet je, dit is ook allemaal oude mensen. Soms ook religieus hoor. Daar zit ook heel veel oud bij. Maar wat moet je leren? Dat het in het oude leven, godsdienstig of minder godsdienstig, uiteindelijk allemaal draait om eigen ik. Om mijn eer, om mijn status, om mijn naam, om mijn titels, om mijn positie. En dan gebruiken we onze ellebogen als we dat maar kunnen verwerven. En als we die naam maar krijgen. Nou ja, daar is de wereld vol van. Daar is de wereld vol van. En nou hebben we vorige week verkiezingen gehad. Heel Nederland op teelt, want ja, Forum voor Democratie. Maar weet je, heel de linkse beweging verwijt de rechtse kant weer van alles en nog wat. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Dus het is, begrijp je? Allemaal ego's en ikgerichte mensen. En daar gaat zoveel door kapot. In huwelijken, in gezinnen, in gemeenten, in de maatschappij. En dan zegt Paulus, die oude mens, waarin dat ego en die ik centraal stond, dat ikgerichte leven, in politiek of kerk, in gezin of in op je werk, dat is aan het kruis gegaan. Dat is aan het kruis gegaan. Dus we hebben een hele nieuwe gerichtheid gekregen. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. En weet je, dat mag je niet doorvertellen, maar vroeger dacht ik altijd dat het probleem bij een ander lag. Totdat God je deze dingen laat zien. Weet je, de grootste sta in de weg om ontspannen met de Heer te leven, dat ben je zelf. Dat ben je zelf. En voor dat obstakel, voor die barricade, heeft God een oplossing. Weet je waar? Hij zegt niet, nou ja, een beetje zus, een beetje plak en pleister. Nee, weet je, wat is mijn één oplossing? Aan het kruis. Dat is de enige plek. We rekenen radicaal af met dat oude, ik-gerichte leven. En dan moet je vanavond niet zeggen, wat een zwart-wit boodschap zeg. Wat extreem. Nee, dit was de enige oplossing. Amen. De enige oplossing. Om echt vrij te worden. Om een vrij mens te zijn. En daarom heb ik heel veel moeite met boodschappen van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is een halve oplossing. Dat is een beetje pap en nat houden. En je ziet mensen niet radicaal veranderen. Een beetje globale verandering aan de buitenkant. Maar God doet iets aan de binnenkant. Hij maakt een mens totaal nieuw. En dan het tweede woord, slaaf, 6b. Dat is ook een vervelend woord. Weet je wat een slaaf is? Een slaaf, ik heb het nog eens opgezocht. Dat is iemand, luister goed, die het bezit is van en werkt voor iemand anders. En zelf niets kan beslissen. Nou, dat was ik voorheen, wat betreft de zonde. Ik liep gewoon, of je nou 2,4 meter bent of niet, maar je liep gewoon achter de zonde aan. Je was een slaaf. Maar nou ben ik een slaaf van anderen geworden. Ik ben met mijn oor gepriemd, hè? Dat verhaal ken je toch wel, Oude Testament? Ik ben aan hem verbonden. Ik ben vastgepind aan hem. Ik heb een nieuwe meester gekregen. En dat is ten diepste wat Paulus hier bedoelt. Je bent onttrokken aan het oude dienstverband. En luister goed. Hoe kan je onttrokken worden? Aan de slavernij van Satan en zonde. Hoe ben je slaafsvrij? Het is heel simpel hoor. Je wist het allemaal wel. Alleen je moet het geestelijk gaan verstaan. Je kon vrijgekocht worden. Dan was je vrij. En als je stierf, was je ook vrij. Want ja, wat heb je aan een dode slaaf? En weet je wat de Heer zegt? Ik heb het allebei gedaan. dan weet ik in ieder geval zeker dat het oude voorbij is. Amen. Ik heb je vrijgekocht, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Ik heb je vrijgekocht uit de macht en de klauwen van Satan. Wat een bevrijding, hè? En alsof dat niet genoeg was, het is natuurlijk beeldspraak, ik heb je ook laten sterven. En dan moet je Romeinen 7 eens gaan lezen, dat kan ik nu niet doen. Maar dan trouw je met een ander. Met wie dan? Met de Heer Jezus. Je was getrouwd met de wet, die eiste alleen maar van je. Niet dat de wet slecht is, hoor. Maar hij eiste alleen maar, hij gaf niks. Nou, dan word je moe van zo'n man, toch? Als ik van Annette alleen maar eis, dan zegt ze, nou ja, wat hij eist is op zich niet verkeerd, maar hij helpt me niet om het te volbrengen wat hij eist. Toen zegt de Heer Jezus, nee, dat hou ik niet voor, joh. Laat me dan maar sterven. En dan ben je vrij met mij te trouwen. Nou, dat is een huwelijk. En luister goed hoor, de standaard van Jezus is hoger dan de standaard van de wet. Mensen zeggen heel vaak, ja, ik ben onder de genade hoor, niet meer onder de wet. Nou, dan zit je onder een hogere standaard. Want dan zit je onder de standaard van het nieuwe verbond. Maar weet je wat mooi van de Heer Jezus is? Die eist niet alleen, die geeft ook wat je nodig hebt. En dat is zo mooi. Daarom ben ik blij dat ik met hem verenigd ben. Nou, de dood, het zorgt automatisch voor vrijspraak. Kijk, ik ben nu met Nico meegereden, maar stel voor dat ik vanavond op eigen vervoer was gekomen. Ik had hard gereden en ik krijg volgende week een bekeuring binnen. En stel dat ik niet meer zou leven, dan hoef ik hem niet te betalen. Kom wel een herhaling, kom nog een herinnering. Meneer Brunt, als u niet betaalt, dan staan we voor de deur. Maar ik ben gestorven. Ze kunnen niks meer van mij. Ik ben niks meer verpleegd. Niks meer verschuldigd. Ik ben dood. En van een dode kan je niks meer vragen. Nou voel je wel waar Paulus naartoe gaat. En daarom wil ik dit misschien een beetje overdreven accentueren. Maar Paulus zegt, nou moet je je gaan gedragen als een dode. Daar kan je niks meer van eisen. Daar kan je toch niks meer mee. Dood aan uw leden die op daar zijn. Komen we zo nog op. En dit is zo belangrijk. Maar nou is er iets bijzonders in de Bijbel als het over sterven gaat. Want in 8 van de 10 gevallen in de Bijbel, als het over sterven gaat, dan gaat het over leven. Abraham, hij ging de berg Moria op om zijn zoon te laten sterven. Maar ze kwamen levend terug. Ja? Had de opdracht om iemand te laten sterven, maar ze kwamen samen terug. Indien de tarwekorrel niet sterft, dan draagt hij geen vrucht. De Heer Jezus, daar staat over geprofeteerd, Jesaja 53, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zo zal hij nakomelingen zien. Weer het mysterie. Door sterven heen komt leven openbaar. Ja, als je het kan uitleggen, dan moet je hier komen. Ik kan het niet uitleggen, maar geloof het wel. Je ziet het bij Abraham, Isaac. Je ziet het bij de Heer Jezus. Je ziet het bij de tarwekorrel. Door stervensproces heen verwekt God leven. En dat is het mysterie van het christelijk geloof. Iedereen dacht dat het afgelopen was toen de Heer aan het kruis hing. Waar of niet? Het is afgelopen met hem. En dat oude lied verwoordt het in die blauwe bundel. Is dat uw koning? Dat aller vaderen wens? Maar het oog van het geloof zie verder. Daar hangt niet alleen mijn heiland, dat kan er ook. Maar we zijn er ook samen afgegaan. Ik heb me laten begraven in het watergraf. Er kwam een dag dat ik getuigenis aflegde. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik wil met hem ondergaan in het water. Ik sta op in nieuwheid van leven. Ook met hem. Ja, in het kruis heeft de Heer Jezus ook heerlijkheid. In zijn vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven zie ik heerlijkheid in Christus. En zeg ik met het hooglied, alles wat aan hem is, is God begeerlijk. Zelfs in zijn sterven is hij begeerlijk. Is hij aantrekkelijk. Want als ik ontdek wat daar gebeurd is aan het kruishout, dat spreekt van leven. Nu ga ik een stapje verder en dat is deze dia. Het gekruisigde leven. Je kan die PowerPoint krijgen en dan kan je alle teksten nog eens nazoeken. Hè. Daar heb je nu geen tijd voor natuurlijk, maar dat bied ik je aan. Kost niks. Op één voorwaarde dat je ze wel allemaal naleest, de teksten. En dat je hè, dat nog eens overdenkt. De volgende stap is, als wij dan met Christus gekruisigd zijn, wat betekent dat dan voor de praktijk van het leven? En wie mij vaker hoort, die weet dat ik altijd graag de lijnen doortrekt naar het leven. Kijk, Eddie Bakker heeft mij geleerd, als je veel kennis hebt, heb je een groot hoofd. Ik krijg een groot hoofd van. Maar hij zegt, het gaat erom dat we een groot hart krijgen. Nou, maar zo is het. Het is niet alleen kennis, hè. Er zijn sommige mensen die hebben geweldige kennis. Maar die leven het leven niet. Nou ja, wat is dan de zegen? Daar word je wat mee onder de mensen, maar bij God word je niks hoor. Hij wil dat we het leven leven. Welk leven? Het gekruisigde leven. Nou, het eerste gevolg, als wij dit door geloof toe-eigenen en zeggen, oké, 2000 jaar geleden is niet alleen de Heer Jezus gestorven, maar heeft Hij mij meegenomen. Wat betekent dat voor mij vandaag? Nou, Romeinen 6 vers 5 en 6. Dat betekent dat ik geen slaaf meer ben van de zonde. Dat is het eerste gevolg. En je kan het toetsen in je leven, of je uit God geboren bent. Waaraan kan ik dat weten? Of je nog een slaaf van de zonde bent, zo simpel is het. Of je nog steeds die zonde gehoorzaam, automatisch. Ja, maar we zijn toch nog... Nee, er is toch iets gebeurd in ons leven? Daar waren jullie het net over eens. Dat komt dus openbaar. Is een ander patroon in mijn leven gekomen. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ik heb een nieuwe meester gekregen. Ik vergelijk het altijd hiermee. We zitten hier toch een beetje in boerengebied, toch? Met een kattennatuur en een varkensnatuur. Dat is het beste voorbeeld wat ik ooit gehoord heb. Kijk, als een kat in de modder valt, dat kan gebeuren, toch? Ik verbaas me altijd over een kat die over het meest smalle muurtje loopt. En 9,8 van de 10 keer komt het tot een goed einde. Wonderlijk. Hij loopt over dat muurtje en daar ligt een poel, een modderpoel, en hij valt er toch niet in. Maar het kan gebeuren dat hij misschien schrikt of zo. En dan valt hij bij uitzondering in die modder. En dan valt hij erin, hij is vies. Maar dat beestje, dat is helemaal niet gewend om in de modder te leven. Dat is niet zijn levenselement. Dat is niet zijn natuur. Dus hij springt uit de modder. Hij maakt zijn eigen schoon. En hij vervolgt zijn wandel. Hij maakt zich schoon, want die modder is niet zijn natuur. Hij zit niet in zijn element in de modder, in het vuil. Een kat is van nature een schoon beestje. Maar nou een varken. Heb je wel eens een schoon varken gezien? En stel voor dat je hem uit de stal haalt en je pakt je kerger en je spuit hem goed schoon, dan is hij weer mooi roze. Daar gaan we maar even vanuit. En dan ga jij je slang opruimen. En eer dat jij hem hebt opgerold, die slang, ligt hij alweer in de modder. Hoe komt dat? Dat is zijn natuur. De natuur van een varken is dat hij in de modder, in de bagger leeft. Dat is zijn levenselement. Daar leeft hij in. En dat ik hem schoonspuit, ja, dat is bij hem uitzondering. Maar ik ga vlug weer terug. Heerlijk. In die modder. Een christen heeft geen varkensnatuur. Maar een christen heeft een kattennatuur. Dat wil niet zeggen dat ik niet in de zonde kan vallen. Dat zeg ik vanavond niet. Maar ik leef er niet meer in. Als je erin leeft, dan moet je echt bekeren vanavond. Als de zonde uw levenspatroon is, dan moet u echt nakijken in uw leven. Of uw leven uit God hebt ontvangen. Want er is iets meer gebeurd dan alleen vergeving van zonde. Dat is een halve waarheid. Het mechanisme van de zonde heeft een doodsteek gekregen in mijn leven. En daar ben ik zo blij mee. Want ik ben nu niet meer verplicht om aan de zonde te gehoorzamen. Ik heb een nieuwe meester gekregen. Daarom kan je een keuze maken. Geloof je dat? Kan ik een keuze maken? Ik heb een nieuwe wil gekregen. Zeg ik niet, zegt de Bijbel. Dat is alles dankzij die ene persoon. Aan wie ik alles te danken heb. Het gaat helemaal niet om mij of mijn karakter. Of mijn achtergrond, of mijn kennisniveau. Het gaat om hem die mij heeft lief gehad. En zegt, Jacques, ik ga je tot wedergeboorte laten brengen. Tot een levende hoop. En ik wil niet dat je als sloeber leeft nadat je tot geloof en bekering merkt. Ik wil niet dat je leeft, nou ja, ik ben wel tot geloof gekomen, maar ja joh, het is allemaal ach en wee. En straks als ik mijn oogjes dicht doe, dan zal... Nee, ik ga je op aarde al veranderen. Vind ik zo bijzonder. Dat nooit verwacht. Ik niet althans. En toch gaat hij het doen. En dat is een proces, dat ben ik met u eens. Maar je moet het wel een keer in je leven voor het eerst horen, of niet? Zodat het proces in gang gezet kan worden. Een totale nieuwe schepping. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Want ik kom nog wel eens in kringen, ook in Maranatha kringen. Dan zeggen ze, ja, in Christus ben ik heilig. In Christus ben ik rechtvaardig. In Christus ben ik... Maar ja, dat is tussen hem en mij. Maar wat merkt mijn vrouw ervan? Dat bedoel ik niet grappig. Dat bedoel ik serieus. Wat merkt mijn vrouw dat ik geheilig ben? Wat merkt mijn vrouw dat ik gerechtvaardigd ben? Want als het alleen iets is tussen God en mij, wat is dan mijn roeping nog op aarde? Begrijp het verschil?
Ja.
Dit is zo belangrijk vandaag. God verlangt veranderde levens hier op aarde. Het tweede. Nou laat ik eerst naar die. Hier zit de derde zie ik. Ik ga eerst naar Colossense. Paulus die zegt daar iets bijzonders. Je kan die tekst opzoeken. Hij zegt, wij zijn gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Hè? Een eenvoudige Bijbelleraar die deed is zo, mijn leven met Christus verborgen in God. Nou, dat kan iedereen meenemen. Maar dan zegt hij iets aparts. Dan zegt hij daarna, u bent gestorven en dan de oproep, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is eigenlijk een mysterie. Ik ben toch al gestorven, er is niks meer te doden. En wat Paulus duidelijk wil maken is dit. De geestelijke realiteit is dat mijn ik-gerichte leven aan het kruis is genageld. Dus ik ben niet meer op mezelf gericht. En nou zegt hij, nou moet je dat doden wat strijd voert tegen die geestelijke werkelijkheid. Dus dat betekent dat ik niet passief, lijdelijk ben. Nee, ik ben actief in het leven met de Heer. Ik houd het ervoor dat ik voor de zonde dood ben, maar de zonde zelf is nog niet dood. De macht van de zonde om mij heen is nog niet dood. Maar ik heb een andere houding tegenover die macht gekregen. Ik sta anders tegenover de zonden. En ik moet leren om als een dode me te bewegen. Dus leven vanuit een gekruisigde werkelijkheid. Dan denkt u aan één woord als het goed is. Welk woord is dat, denkt u? Zelfverloochening. Dus ik moet leren mezelf te verloochenen. En dit staat haaks op de principes van deze wereld. Je moet voor jezelf opkomen. Volg een cursusje assertief zijn. Of volg een conferentie of zo. Je moet op je strepen gaan staan, je hebt rechten. En de Heer leert mij om mezelf te verloochenen. Nou ja, dan moet je wel een nieuw leven hebben, hè, om dat te kunnen doen, toch? Want vanuit mijn oude ik, verloochenen, ik zette mijn tanden erin, totdat ik het had. En nou jezelf verloochenen. Daar ligt de ruimte. En we hebben een voorbeeld om na te volgen, de Heer Jezus Christus. En dan het laatste, dus Galaten 2 vers 20, het derde gevolg. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus één, ik ben geen slaaf meer. Ik ben niet meer verplicht om aan de zonde te gehoorzamen. Twee, ik moet leren om als een dode te leven. Dus dat wat strijd voert met mijn nieuwe positie, dat moet gedood worden. Daar moet ik tegen optreden. En het laatste is, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En de volgende dia laat dat wel mooi zien, vind ik zelf. Dat wil zeggen dat ik niet meer op de troon van mijn hart zit. Dat is wonderlijk, toch? Ik ben van de troon afgestapt. En ik heb tegen de Heer Jezus gezegd, vond ik heel eng om te doen, Heer Jezus, neemt u de plaats maar op de troon van mijn hart. Dat betekent dat hij het vanaf dat moment met vallen en opstaan op alle terreinen in mijn leven voor het zeggen heeft gekregen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Zie je, daar stond ik. Recht overeind. Maar ik ben in die zee gekropen van Christus. Ik ben in hem gekomen. Het gekruisigde leven. Nou, dat is een mooi punt als u een broeder of zuster in de gemeente hebt. Die zich heeft laten dopen. En die getuigenis heeft gegeven. En waar je op een gegeven moment na verloop van tijd een bepaalde beweging ziet. Een bepaalde levenswandel ziet. Dat je zegt, hé, je staat weer helemaal rechtop, joh. Dat komt niet helemaal overeen met wat ik toen gehoord heb 2 jaar geleden. Ik ga het hem toch eens op aanspreken. Hé, hey, even dit plaatje erbij. Hè. Jij getuigde toen, daar was ik diep van onder de indruk. Maar ik zie nou een patroon in je leven. Het lijkt wel of je ik weer rechtop staat. Maar we hebben toch getuigd van een geestelijke werkelijkheid? Wat was dat ook? Kan je me helpen? Nou, daar wil ik je graag bij helpen. We belijden dat we met Christus gekruisigd zijn. Dat jij niet meer leeft. Dat oude ik-gericht. Maar dat Christus in jou leeft.
Amen.
Kijk, nou zit er een ander op de troon. Die bestuurt mijn leven. En ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik heb een hele sterke wil. Sterk karakter. En wat in mijn hoofd zit, zei mijn moeder altijd, zit niet in tenen. Nou, zo is het. En om dan te erkennen Jezus niet alleen als heiland, als redder, maar ook als Heer van je leven. Dan gaan we nog een paar stappen verder. Hè. Kijk, gaan ze op straat evangeliseren. Nou, de meeste mensen willen wel in de heerlijkheid bij God komen. Als dat zou kunnen, een zachte dood sterven, dat is toch geweldig. Maar om hem vandaag in mijn gezonde jaren te erkennen als de Kyrios, de Heer van mijn leven. Ja, dat gaat me wel een beetje te... En jij bent wel erg extreem, als ik heel eerlijk ben hoor. Maar wat zegt dat lied in opwekking? Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Ik had net Johan Schep aangehaald, ik was van de week nog bij hem. En toen vertelde hij nog over zijn bekering, Galaten 5 vers 1. Hè? Sta dan in de vrijheid, waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Hij zegt, toen ik dat voor het eerst las, er waren twee woorden die mij raakten, Christus en vrijheid. Hij was een hippie. Hij zocht naar vrijheid, naar liefde, naar vrede, naar vermaak en zo. En hij ging weg met lange haren. En hij zei, totdat ik mijn Bijbel las. En daar las ik twee woorden in één tekst. Christus en vrijheid. Hoe kan dat nou? Ik heb altijd vrijheid, vreugde en liefde gezocht buiten Christus. En blijkbaar zijn die twee te verenigen. Ja, dat is nou het echte leven. In Christus is ware vrijheid. Amen. En al het andere is uiteindelijk gebondenheid. Het lijkt heel wat, maar uiteindelijk bind je jezelf. En als we dat gaan ontdekken, dan is dit zo'n verlossende boodschap, want Christus heeft ons in de vrijheid gezet. Volgende dia. Blijf er nog even bij. Want nu wil je natuurlijk dat ik een beetje afsteek naar de praktijk, toch? Ik hoop dat je het tot op heden gevolgd hebt. We hebben vorige keer nagedacht, één plant met hem geworden. Bijzonder iets, toch? Vanavond... Met Christus gekruisigd. Ook weer een geestelijke werkelijkheid die ik door geloof mijn eigen maak en waar ik amen op zeg. Nou ja, dat heeft gevolgen. Ga maar rechtop zitten. Dat heeft nogal wat gevolgen. En luister goed, ik heb het ook tegen mezelf hè, vanavond. Ik heb hier ook mee te maken. En ik heb ook tegen alle machten, krachten, gedachten en ideeën te maken die strijden met deze waarheid. Maar dit heeft gevolgen. Waarvoor? Nou ja, voor bijvoorbeeld mijn negatieve gedachten. Hoeveel mensen hebben vandaag niet negatieve gedachten over zichzelf? Misschien vanuit een opvoeding. Misschien vanuit misbruik of afwijzing. Of gewoon intellect. Je viel er altijd buiten. Altijd negatieve gedachten van jezelf. En dat durft u vanavond niet te zeggen, maar 100% zeker dat er hier mensen zitten die negatieve gedachten hebben. Van zichzelf. Vind ik altijd wel leuk met Annette. Maar Annette, mijn vrouw, is een totaal ander mens als ik. Zeg, ik begrijp niet dat jij het allemaal zomaar durft te verkondigen. En als ik met de Heer praat, zegt ze, ja sorry, maar ik vind jou soms zo vrijmoedig, eigenlijk met je vrijpost. Ik zeg, nee, dat begrijp je niet goed. Dat is vrijmoedigheid. Ik zeg, maar dat kan jij ook doen, want je staat in dezelfde positie als ik. Alleen jij maakt er geen gebruik van. Dus je hebt dezelfde positie. Maar wat een verschillen. Maar dat heeft soms ook te maken hoe je opgevoed bent. Hoe je naar jezelf kijkt. Nou, wat geldt voor die oude negatieve gedachten over jezelf? Nou, die zijn 2000 jaar geleden ook aan het kruis gegaan. Ik ben niks, ik deug niet. Nee, de Bijbel zegt, door geloof en wedergeboorte ben ik een nieuwe schepping. Hij heeft me lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. En wat de mensen dan van me vinden. Ja, weet je, dat is op een gegeven moment van mijn rug afgegleden. En dan ga ik licht door het leven heen. Als God... instem met mijn leven, dan ben je toch vrij? Ja, ik doe heel veel pastoraat, hebben mensen soms al vele psychologen gehad. Ik zeg niet dat ik niet naar de psycholoog mag, maar ik ga altijd met mensen naar het kruis. Ik zeg, wat is daar gebeurd? Ja, daar is de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven. Ik zeg, nou, dat is waar. Maar ik zeg, jij bent er ook aangegaan. En wat betekent dat nou voor die negatieve gedachten waar je een kwartier over hebt gepraat? Die hangen ook aan het kruis. Dus die negatieve gedachten, Heer, beheersen me niet meer. Daar heeft Christus mee afgerekend met een nieuwe schepping. En de tegenstander wil mij met die negatieve gedachten klein houden. Onvruchtbaar. Allemaal naar binnen kijken. Ben niks en tjonge. Aan het kruis. Wat nog meer? Nou ja, verslavingen. Ik ga niet het hele lijstje noemen. U weet zelf hoe het in uw leven is, toch? Als je geen vreemde van je eigen hart bent, dan weet je of je verslaafd bent. Nou, verslavingen, dan ben je een slaaf van iets. Die zijn ook aan het kruis genageld. Daar begint de oplossing van een verslaving hoor. Als je gaat inzien dat één voor allen gestorven is. Als je gaat inzien dat een christen met hem gekruisigd is. Haat en bitterheid. Hoeveel mensen zijn er vandaag niet bitter? Je moest naar gezichten van mensen kijken soms. Ik heb gisteravond in Bunschoten gesproken. En daar deelde ik iets over Nehemia 12, lofprijzing aan bidding. Ik zeg, als je mensen soms een lied ziet zingen. Heer, ik wil u loven, u danken en prijzen. Maar moet je kijken wat voor gezicht erbij zit. Maar zoveel bitterheid soms. En ja, ik heb er nu gewoon geen zin in. Maar ik zing het wel, maar ja, er gaat geen werfkracht vanuit. En ik weet wel dat dat soms oorzaken heeft. Ik ga daar niet oppervlakkig mee om. Maar weet je wie ook dreigde bitter te worden? Hanna. Je zat toch met een penina leven. Die krijgt kinderen aan de lopende band. En jij hebt ook een verlangen. Dan word je toch... En dan gaat ze naar Eli toe. En die zegt, Jos is dronken. Dan ga je naar de ouderling toe of naar de dominee. Hartstikke dronken. Die begreep haar ook niet. Je zou toch bitter worden? En weet je wat ze deed? Ze ging naar Silo. Silo betekent rust aanbrengen. Mooi hè? Vredestichter. Ze kwam bij God zelf uit. En toen ging ze weg. En haar gezicht stond anders als voorheen. Dus niet geloof, 1 Samuel 1 vanavond nalezen. Gebed was nog niet verhoord. Maar ze was de last kwijt. Dat is zo belangrijk. Bitterheid. Negativiteit. Aan het kruisnagel. Egoïsme. Trots. Nou ja, ik kan het natuurlijk allemaal uitbreiden. Maar ook materialisme. Hebben, halen en houden. Hoeveel mensen leven daar niet voor? En laat ik dat eerlijk zeggen. Soms de meest degelijke mensen. Van de meest degelijke kerken. Zo materialistisch als maar zijn kan. Maar ja, zaterdag om 12 uur. Dan ligt alles stil natuurlijk. Maar geen oog voor materialisme. Maar weet je dat materialisme, ik leef niet meer voor mezelf. Dat is ook aan het kruis gegaan. Nou, ik heb pas een nieuwe keuken, ik zal het maar eerlijk erkennen. Maar ik ben ook nog perfectionist, hè? Dus ik heb 4 mannetjes. Ja, dat is natuurlijk vechten en stoeien bij ons. Maar ja, ik zit naar die gestuukte muren te kijken en ik denk, ja, er gaat een dag komen. Hè? Dan zit die deuk erin. En weet je wat mij, ik heb een hele harde vrouw, scherpe vrouw, die zegt, hé, je sprak toch toen in Ermelo over het gekruiselde leven, of niet? Begrijp je? Dat materialisme is ook aan het kruisen. Weet je wat ze altijd zegt? Ja, is ook een gebruiksvoorwerp. We moeten wel leven met die jongens hier. Nou, dat druist tegen alles wat in me zit in. Zo leert de Heer mij dit. Je kan theorie uit kunnen leggen, maar je oefent in de praktijk. Liefdeloosheid, ongeduld, onvriendelijkheid, ongeloof. Nou ja, als je de Galaten 5 vers 22 gaat lezen, dan zie je dat dat allemaal vruchten van de geest zijn. Dus dat oude leven is er tegenovergesteld. Dat is aan het kruis gegaan. Toen stond ik met Christus op in nieuwheid. Heeft hij mij zijn geest gegeven. En hij laat me groeien in de vrucht van de geest. Word je een ander mens of niet? Je moet mij niet vertellen dat als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dat je geen ander mens bent geworden. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Paul Washer. Dat is een Amerikaanse prediker waar ik veel contact mee heb, waar ik veel van heb geleerd. Die heeft ooit het voorbeeld gegeven. Beetje Amerikaans, maar hou ik wel van. Die zei, stel voor dat ik een spreekbeurt heb. En ik heb zo laat afgesproken, ik ben onderweg naar die spreekbeurt. Maar uiteindelijk ben ik veel te laat. En die oudste is natuurlijk heel boos, want die wil op tijd beginnen. Hè? Dat ze altijd met samenkomst altijd op tijd. Moet het op tijd beginnen, op tijd weg en zo. En ik ben veel te laat, dus die oudste die komt geïrriteerd naar me toe. En ik kijk hem aan, want ik ben blij dat ik aangekomen ben. En hij zegt, wat denk je ervan? Je bent veel te laat. En ik zeg, rustig, rustig. Ik zal het je uitleggen. Hij zegt, ik reed op de snelweg. En ik kreeg een lekke band. En ik kon nog net uitwijken en ik kwam veilig op de vluchtstrook. En ik ben naar mijn reserveband gegaan. Die heb ik gepakt en ik heb die band verwisseld. En met dat ik het boutje of het moertje, ik ben niet zo technisch, losdraaide, rolde die over de weg heen. En toen was ik kwijt datgene wat ik nodig had om die nieuwe band te bevestigen. Maar ik rende achter dat boutje aan, dat moertje aan. En met dat ik overstak, kwam er een truck aan met 100 km per uur. Ik klapte op die truck. Ik viel op de grond, ik stond weer op. Ik pakte mijn moertje, ik liep terug naar mijn auto. Ik repareerde mijn band. Ik schroefde alles in elkaar en ik ben vol gas hierheen gereden. En dit is de reden waarom ik te laat ben. Wat zou die oudste zeggen? Nou, 2 dingen. Of je bent knettergek geworden. Of je liegt dat je barst. Want hoe kan je in leven blijven in confrontatie met een truck die 100 km per uur rijdt? Maar weet je welke toepassing hij maakte? Hoe kan iemand getuigen dat hij Jezus heeft leren kennen? De allergrootste, de almachtige God. En zijn leven is niet veranderd. Dan kan je maar twee conclusies trekken. Of je bent knettergek geworden, of je liegt dat je barst. Begrijp je wat ik bedoel? Dit is een ernstige waarheid met een goed voorbeeld. Maar het leven met Jezus verandert levens. En als ons leven niet verandert, dan moeten we echt nakijken wat er in ons leven is gebeurd. Dit is het gekruisigde leven. Misschien had je iets anders verwacht, maar ik geloof dat dit echt heel belangrijk is. De boodschap van vanavond is een boodschap waarin de Heer duidelijk maakt dat hij radicaal afrekent met ons oude ik-gerichte leven. Laat me nog één voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Want weet je, de Heer oefent mij ook in dit leven. Stapsgewijs, 3 stappen vooruit, 2 achteruit. Per saldo 1 winst. Wij doen in de zomer altijd campingwerk. En dan gaan we alle campings langs, of diverse campings langs. En op 1 camping spreek ik dan 10 keer in de week. Dan begin ik op zondagavond. En op maandagochtend gaf ik de 2e studie. Staan aan het begin van de vakantie. Kinderen lekker spelen en zo. En Annette ging boodschappen doen. En ik ging spreken over, wat denk je? Het gekruisigde leven. Heerlijke tijd gehad, kom ik thuis. Allemaal een beetje depressieve gezichten. Annette, moeilijk kijken. Die jongens ook. Ik denk, wat er nou allemaal. En ik kwam als een windvlaag binnen. Ik zeg, wat is hier aan de hand? En Annette voelde het al aan. Ze zegt, joh, ik ben boodschappen wezen doen. Maar ik heb een aanrijding gehad. Ik heb schade gereden met de auto. Nou weet je, en die schade is nog tot daar aan toe. Maar waar ik enorm hekel aan heb, is al die papieren en overleggen. En als je dan zo'n moeilijke persoon aan de andere kant... Want ik ben altijd tekenen, wegsturen, op volgen, weet je. Maar allemaal ingewikkeld, foto's. En ik denk, ach, heden. Ik heb totaal geen behoefte aan. Maar ik had net gesproken over gekruisigde leven. Dus ja, hoe ga je dan reageren? Maar geloof me of niet, dat was een toets van de Heer. Een beproeving. Want weet je, kinderen en dronken mensen, die spreken de waarheid. En er stonden mijn kinderen bij, hè. En die zeiden, hadden van tevoren, wist ik niet, tegen mama gezegd... Mama, ik ben benieuwd hoe papa gaat reageren. Ja. En op dat moment dat ik het hoorde, maakte de Heer mij bewust... van, er wordt nu naar je gekeken. Ga je nu het gekruisigde leven leven of niet? In mijn eertijds had ik gezegd, misschien man eigen... Hoe kom je nou zover? Zie je dat dan niet? Dat. Maar dat is ik gericht. Want de volgende week overkomt het mij. En de Heer maakte me bewust... Jouw houding nu gaat bepalend zijn voor het verdere leven van jouw kinderen. En ik reageerde heel rustig. Geloof me, je mag te bellen morgen. Ik zei dit. Dit is niet fijn. Maar voordat we verder praten, ga ik nu mijn knieën buigen. En ik ben naar mijn slaapkamer gegaan. Ik heb de deur gesloten en ik heb die schade bij de Heer gebracht. Ik zeg, Heer, we hebben zo'n zegen vanmorgen ontvangen. Ik wil niet door blik gefrustreerd worden. Dat meen ik echt. En vanaf dat moment dat ik het bracht onder beheer van de Heilige Geest, merkte ik dat de tegenstander geen grip kreeg op mijn denken, doen en laten. En het is goed gekomen met die auto. En dat is 1 lesje uit mijn leven, weet je dat? Ik kan er 10 tallen geven, waar je nog om kan lachen ook. Maar de Heer oefent ons in de praktijk van het leven. En deze principes, die zijn geweldig, maar morgen beproeft hij misschien. Mij wel. Als je het gekruisigde leven vanavond hebt omarmd en zegt, wat een heerlijke werkelijkheid. Hij voor mij en ik met hem. En morgenochtend om 9 uur met koffiezetapparaat met je collega. Man. En dan ga je. Voel je. En de Heer wil je vormen. En dat is zo'n bijzonder proces. Want je wordt een totaal nieuw mens. En dat is nogmaals, hij neemt daar de tijd voor. We gaan afsluiten. Romeinen 6 vers 11. Een belangrijke tekst wat daar staat. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Dat is een boekhoudkundige term. De ongerechtigheid is toegeschreven, boekhoudkundig gesproken, aan de rekening van de Heer Jezus. En de gerechtigheid is aan mij toegeschreven, toegerekend. Ik had er helemaal geen recht op. Maar hij zegt, geef mij jouw ongerechtigheid, jouw schuld. Die schrijf je op mijn rekening. Daar zorg ik wel voor. En jij krijgt mijn vrijspraak, mijn gerechtigheid. En nu moet ik het leren om mij voor dood te rekenen. Houd het ervoor. Beschouw jezelf. Besef als de verzoeking tot je komt. En die komt morgen tot je. Dat je geen slaaf meer bent. Dat je kan kiezen. Ik kan kiezen wat ik eet, toch? Ik kan kiezen hoe ik me kleed. Ik kan kiezen waar ik me mee vul. Ik kan kiezen hoe ik mijn vrije tijd besteed. En voor die dingen waar ik die voor kan kiezen, die gewoon op mijn pad komen. Ik moet soms dingen zien die ik niet wil zien. Gewoon als ik naar de bakken ga, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat is iets anders, hè? Dus dan kies ik niet voor zonde. Maar als ik naar de bakken ga, dan hoor ik soms dingen, dan zie ik die ik helemaal niet wil zien. Waarom moet ik naar onderbroeken kijken als ik op de snelweg naar een spreekbeurt ga? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Daar kies ik niet voor. Maar dat is wel waardoor mijn geest vertroebeld raakt. Daarom moest een priester in het tabernakel zich steeds wassen. Dat was niet omdat die man in zonde leefde, maar hij wandelde in het stof, in het zand, het tabernakelzand. En daarom moest hij zich voortdurend reinigen. Dat is iets anders als bewust in de zonde leven. Als een keuze van je hart. Voor dat eerste moet je beseffen, ik ben dood in Christus. En mocht je dan toch bij uitzondering in zonde vallen, dan geldt 1 Johannes 1. Dat is de laatste tekst. Dit hebben jullie gelezen. Dan geldt dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat geldt dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Dan geldt dat wij allereerst zonden moeten erkennen. Dat wij ze mogen belijden. Dat we hetzelfde gaan zeggen als wat God over zonden zegt. Dat is belijden, hè? Gewoon de Bijbel nazeggen. Wat betreft de zonde, wat betreft de vrijspraak. Dat is belijdenis doen. En dan mag je ook je vergeving aanvaarden. En dat is een belangrijk principe. Dus beschouw jezelf als dood voor de zonde. En merk je dan in je leven dat je zoals die kat toch van die muur viel. Wees dan niet vertwijfeld over wie je in Christus bent. Dat doen sommigen. En dan gooien ze alles wat ze van de Heer ontvangen hebben weg en zeggen, nou het zal wel nooit wat geweest zijn met mij. Nee, de rechtvaardige valt 7 keer, maar hij staat weer op. Ja? En hij weet dat 1 Johannes 1 niet allereerst een evangelisatietekst is. Nee, maar als ik met de Heer in het licht wandel, ik heb gemeenschap met hem, mag de blijdschap in mij zijn. Maar als er dan toch een zonde in mijn leven is, dan mag ik hem erkennen, belijden en dan mag ik vergeving aanvaarden. Ik weet niet of ik dat voorbeeld ooit genoemd heb. Van die arme jongen. Die speelde met die hornbalknuppel en die bal. Er kwam een jongen uit een arm gezin. En die speelde in de winkelstraat met een hornbalknuppel en een bal. En ze stonden heerlijk te spelen. Maar ja, je voelt hem wel aan. Juist op de plaatsen waar je niet moet spelen. Daar willen kinderen altijd spelen. Dat is heel typisch. Dat is bij mij thuis ook zo. Ik leg het ze wel eens uit. Ik zeg, begrijp het gewoon niet. Daar is een heel veld. Dan ga je in mijn woonkamer met een bal spelen. Maar goed. Dat schijnt het leukste te zijn. Maar die jongens die gingen met die honkbalknuppel en die bal in die winkelstraat. En op een gegeven moment, na een lekkere poosje gespeeld hebben, knalden ze die bal bij de bakken door de ruit. En die jongen uit dat arme gezin, die dacht, weet je wat, als we nou vlug weglopen, die man had toch niks gezien, want die is brood aan het bakken of die is aan het verkopen. Maar die bakker had precies gezien wie het was. En toen kwamen die jongens eind van de middag tegen het eten, een beetje naïef thuis, weet je wel. Ik heb ook wel zo'n streken uitgehaald vroeger. Ik denk heel naïef naar mijn vader, maar ja, die man wist al lang wat er aan de hand was natuurlijk. Maar die jongen kwam ook thuis en die zat er op de bank, die dikke bakker. Want die wist precies uit welk gezin die kwam. En die had al een nota met de kosten voor die nieuwe ruit. Dus die vader zei, jongen, geef die bakker maar een hand. En wat zeg je dan tegen hem? Nou, sorry dat dat gebeurd is, we waren in het spel en wilt u me vergeven? Jongen, het is je vergeven. Hij zegt, hier heb je de nota, dan weet je wat het kost. Goedemiddag, en die ging weg. Maar die bakker was het ergste nog niet. Maar die jongen besefte, mijn vader moet alle zeilen, hoe zeggen ze dat? Bijzetten. En de eindjes aan elkaar knopen om rond te kunnen komen. En nou dit nog. Dus hij voelde, nou mijn vader 1 op 1, oog en oog. Ja, hij werd emotioneel. Hij zegt, pa, wilt u me alsjeblieft vergeven? Ik had het 1 gewoon eerlijk moeten zeggen. En twee, ja, het ging spelenderwijs, vergeef het me. Zegt die vader, jongen, het is je vergeven van harte. Toen ging hij s'avonds naar bed en het zat hem nog niet lekker, hè? Hij was kind van de vader. Weer naar zijn vader. Pa, over vanmiddag. Ik vind het zo vervelend wat er gebeurd is. En het zit me zo hoog. Voordat ik ga slapen, ik wil gewoon dat het glad is. Wilt u me alsjeblieft vergeven? Hij zei, jongen, je bent vanmiddag bij me geweest. Ik heb het uitgepraat. Het is vergeven. Je bent mijn kind. Hij slapen en de volgende ochtend als eerste. Had amper slapen die jongen, zijn vader wel. Maar hij niet. Voor de derde keer naar zijn vader toe. Hij zei, pa, voordat ik naar school ga, nog even één ding. Hij zei, ik vrees dat ik weet waar je over gaat beginnen. Hij zei, over die bal van gisteren. Ja, hij zei, dat dacht ik al. En toen werd hij een beetje geïrriteerd. Nou, laat ik het zo zeggen. Heilig verontwaardigd. En weet je wat die vader zei? Vind ik zo mooi. Het gekruisigde leven. Hij zei, jongen, je bent mijn kind. Hij zei, jouw probleem is niet dat je je zonde niet wil belijden. Maar jouw probleem is dat je mijn vergeving niet aanvaardt. En daardoor heb je veel onrust in je hart. Dat is het kennen van het vaderhart van God. En dat is zo belangrijk. Het gekruisigde leven leert mij om mezelf dood te houden voor de zonde. Dat betekent dat ik actief keuzes maak. Die zijn tot eer van God. Ik stel mijn ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Maar als ik dan in zonde val, dat ik terug ga naar mijn vader. En dat ik dan niet twijfel aan het vaderhart van God. Maar dat ik naar hem toe ga in het volste vertrouwen. Hij heeft me gekocht en betaald met zijn kostbare, dierbare bloed. Het bloed van de Zoon. En als ik nu bij hem kom en ik erken, ik beleid, dan ontvang ik ook vergeving. Ik weet wie hij is. Ik ken zijn hart. En daarom hoef je niet gebukt door het leven te gaan. Oh ja, zeker. Het zijn de zonden die scheiding maken. Onbeleden zonden op je knieën vanavond. Wie je ook bent. Maar er hoeft niks tussen God en jou in te leggen. Hij weet wat maaksel we zijn, hoe zwak we zijn, maar hij zegt, mijn genade is voor jou genoeg en mijn kracht manifesteert zich in zwakheid. Nou, als we hier amen op zeggen vanavond, ik ga stoppen, want de tijd is op, nou, dan gaat er wat veranderen in Ermelo. Dan gaan we het gekruisigde leven leven. En dat ga je morgen merken. Misschien als je samen mag leven met een man of vrouw, in je huwelijk, met je gezin, misschien op je werk, dat ze zeggen, joh, ik weet niet wat er met jou gebeurd is. Nou, dan zeg je, nou, we hadden pas een avond. Dat ging over het gekruisigde leven. Ik wil het je graag uitleggen. Dat maakt het leven weer aangenaam. Onthoud twee dingen. Vergeving van zonde herstelt de relatie tussen God en mij. Daar is de Heer Jezus ook voor gekomen. Maar het leven als gekruisigde verandert de verhoudingen in mijn directe omgeving. Maak mij een totaal ander mens hier op aarde. Want ik leef niet meer voor mezelf. Maar voor hem. Die voor mij gestorven en opgewekt is. Zullen we de Heer daarvoor danken? Als er een aantal zijn die de Heer willen danken, spreek je vrijmoedigheid. Dan zal ik afsluiten.
God en Vader, dank u wel. Dat we zo heerlijk bij elkaar mogen zijn deze avond rondom uw woord. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we nog steeds die vrijheid hier in Nederland mogen hebben. Hoeveel broeders en zusters zijn er die in het geheim bij elkaar moeten komen. Wij mogen nog gewoon hier zo zijn. Zingen uit volle borst. Naar uw woord te luisteren. Heere God, het is toch schitterend zoals u alles bedacht heeft voor de grondlegging van de wereld. Om zo met uw beschapen mensen om te gaan. Heere God, dank je wel daarvoor. Dat we het ook allemaal zo hebben mogen begrijpen, Heere God, dat we allemaal gekruisigde mensen moeten zijn om werkelijk recht voor u te mogen leven. Heere God, dank je wel voor die uitleg, voor uw woorden, voor de vreugde die u in ons harten legt, Heere God, want als u werkelijk weet dat ik een kruisig man ben, als u werkelijk weet dat ik met u toebehoort, en de uitzicht heeft op de heerlijkheid die op ons wacht, dan kan je er alleen maar een blij mens zijn. Dan kan je er alleen maar uw loven prijzen binnen en aan denken. Dan kan je er alleen maar die blijdschap uitstralen naar de mensen om je heen. En ook die blijde boodschap door te mogen vertellen aan de mensen die het nog niet weten. Heere God, dank je wel. schitterend zoals we deze avond weer naar uw woord hebben mogen luisteren. Zo duidelijk. Dat we allemaal, zoals we hier zijn, met die gedachten zo naar huis mogen gaan. Als een gekruisigd mens te zijn en te leven. Tot glorie en heerlijkheid van nooit genoeg volprezen naam. Maar het gaat niet om de mens, het gaat alleen om de Heer Jezus Christus. Ook dat mogen wij altijd zo voor ogen houden. En dat geeft mij persoonlijk altijd zo ongelooflijk veel rust en vrede. En zit hij door mij? Nee, het gaat alleen om de Heer Jezus. Dat is heerlijk om je daar achter te mogen verschuilen. Achter dat kostbare bloed. Zoveel rust. En zoveel heerlijkheid. Heere God, dank je wel. Voor uw liefde en uw genade. Elke keer weer opnieuw. Nieuw zijn ze elke morgen. Dank je wel. Groot is uw trouw. Amen. Amen.
Liefdevolle Vader, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u zo voor Jezus, wat u gedaan heeft voor ons, voor uw kostbaar en dierbaar bloed, voor uw verbroken lichaam. U bent het lam dat de zonde van de wereld wegdoet. U bent de leeuw van Juda, u bent alles, de weg, de waarheid en het leven. Heer, we houden van u. En dat u ons eerst hebt lief gehad. En we danken u voor de waarheid van uw woord. En ja, hoe diep dat is, Heer. En help ons om daarin steeds weer te wandelen, Heer. Zien dat u ons vasthouden aan u, de leidsman en het einde van ons geloof. Dank u daarvoor. In uw naam.
Amen. Heer, we danken u voor uw kostbare woord, dat levend is en krachtig. Heer, we danken u voor die geweldige waarheid van de tweevoudige boodschap van het kruis. Heer, het is een radicale boodschap, het is een confronterende boodschap. Maar we hebben gezien dat in de weg van sterven leven wordt verwekt. En daar gaan we de volgende keer mee verder. Ik vind het zo bijzonder. Ik heb al veel over dit onderwerp gesproken. Maar het raakt me altijd weer opnieuw. Wat u gedaan heeft, Heer Jezus Christus, aan het kruishout van Golgotha. En ik wil ook te midden van mijn broers en zussen beleiden. Dat ook ik mezelf in een proces bevind om dit leven ook te praktiseren. Help ons erbij, Heer. Zoals Paulus zegt, u bent met Christus gestorven. Uw leven is in Christus verborgen in God. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Heer, dat mijn vrouwen, mijn kinderen mogen merken dat ik met u gekruisigd ben. Dat die oude mens, dat ikgerichte, egocentrische leven gestorven is. Heer, help al mijn broers en zussen. Want deze waarheid tot ons nemen, ik hoop dat dat wel gelukt is, ook met behulp van de PowerPoint. Maar ik weet dat velen worstelen om dit te praktiseren. Maar uw genade, Heere, is daartoe in staat dat we ons bewust zullen openstellen. Niet alleen om dit te begrijpen met ons verstand, maar vooral om ons open te stellen. Om dit leven uit te gaan leven. Dat de Heer door ons heen gaat doen. En dat we onszelf als dood beschouwen. Heer, dank u wel voor deze diepe waarheid. Dat u voor de twee problemen van ons als mensheid de oplossing heeft aangebracht in één persoon. De Heer Jezus Christus. Heer, mogen we hoe langer hoe meer onder de indruk komen van Hem en van zijn werk. Van de volkomenheid van dat werk. Voor de volmaaktheid van dat werk. Heer, werk het uit in ons aller leven. Ik dank u voor elke broeder, elke zuster die hier is. En ik bid u voor hen, Heer, die het moeilijk hebben in hun leven. Die misschien worstelen met bepaalde dingen, ook na vanavond. Ga heel bijzonder met hen mee. Neem hen bij de hand. Leid hen door uw geest en door uw woord. En geef, Heer, dat ze deze waarheden stukje bij beetje meer kunnen gaan pakken. En daaruit mogen gaan leven. Ik bid u voor hen die zorg hebben en verdriet. Ik bid u voor hen die moeite hebben en pijn. Voor hen die alleen thuiskomen. Wees een God van nabij en niet van ver. Vertroost en bemoedig hen met uw bijzondere tegenwoordigheid. Ik dank u ook voor Marco en Bernadette dat ze hier zijn. Hoe u tot op heden hun leven geleid heeft, Heer. Het is een wonder dat Marco hier nog zit. Ik wil hen zegenen, geest, ziel en lichaam, met nieuwe kracht, met nieuwe moed. Met een zicht op u. En ook met volharding, heren, in dat revalidatieproces. We willen hen in uw hoede aanbevelen. En danken u voor hun aanwezigheid op deze avond. Zo leggen we elkaar in uw handen. Vertrouwen we ons ook voor de komende nacht aan u toe. Het kan ons nergens beter gaan dan onder de schaduw van uw vleugelen. En we willen u danken, loven en prijzen. Niet allereerst voor wat u geeft, maar Heer Jezus allereerst om wie u bent. Geprezen bent u, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen.
Je moet na vanavond niet zeggen dat ik eenzijdig was, dat wil ik nog wel gezegd hebben. Want dan moet je de volgende keer ook komen. En we zijn ook met Christus opgestaan, oké? Okay? Dus niet rond te verkondigen, wat is die jongen toch eenzijdig. Dan moet je de volgende keer ook zijn. Afgesproken.
Goed, mensen, het was een hele indringende avond. Jacques heeft gezegd van ik zou je een telefoonnummer geven, kun je mijn vrouw even bellen. Ik weet ongeveer wat je daarmee bedoelt, want ik heb, toen ik tot levend geloof kwam, toen zei mijn vrouw van ik heb een hele andere kerel gekregen. Nou, mijn telefoonnummer krijg je trouwens ook niet, want je kunt zo vragen, ze zit achter in de zaal. Dus, maar... met Christus gekruisigd heet het dan. En dan krijg je een nieuw leven. En denk je dan dat je er vanaf bent. Ik ben blij dat ik hoorde dat jij ook in dat proces zat. Ik had vanmiddag een rotmiddag. Mag je gerust weten. En ik ben blij dat ik hier vanavond weer bevestiging van mijn eigen geloofsleven heb gekregen. Dankjewel, Jacques. Ik ben er doorheen gekomen. Hoor, want dat hebben we misschien allemaal wel eens. En we gaan nu zingen.
Even een vraag. Ik kan de eerstkomende twee keer niet bij zijn. Wat is het www-nummer om deze op te vragen?
Als je krijgt je toegezonden.
De PowerPoint.
Wordt per e-mail toegezonden.
Oh. Klaas die krijgt de PowerPoint op de mail toegezonden.
Alle mensen die
hier, zitten trouwens. Dus maak je niet ongerust. Iedereen die krijgt de PowerPoint. Wat zeg je?
Je wil je e-mailadres.
Oh, nou ja, nou we het er toch over hebben. Achterin ligt die lijst met e-mailadressen. Gert die wil graag naar de 200. We hebben er op het ogenblik 190 op de lijst staan. Dus stel je voor, dat ze allemaal nog komen volgende week, Jacques. Dat komt helemaal goed. Gewoon meebrengen, al die mensen. We gaan er een heerlijk lied over zingen. We sluiten daarmee af. Annie, 585. 1, 2, 3 en 4 had je hier doorgegeven. Ja, ik denk dat Annie profetische inzichten heeft, want een lied wat er eigenlijk heel mooi op aansluit. Geef mezelf aan u volkomen. Goed, daar gaan we voor zingen.
Thank you.
jullie dat allemaal gemeend hebben. Hou er rekening mee, hij doet het hoor. Mensen allemaal wel thuis. We hebben ervoor gebeden. Fijne reis naar huis en tot over 2 weken. Zeg ik jullie allemaal uitgenodigd. Tot de volgende keer. Tot ziens.